Goed. Eventjes voordat ik begin met mijn preek, even bemoedigend. Gisteren was er een bijeenkomst in deze regio, dat was deze keer in Tholen. Met wat gemeentes uit deze regio. We hebben het ook wel eens hier gehad in Ichtes, vanuit de EGR, vanuit de gemeente Tholen natuurlijk, van Levend Woord Brabant-Zeeland. En dan is het goed om zo gewoon die verbondenheid te hebben, om samen te aanbidden, om samen te bidden, om elkaar te bemoedigen. Nicolas Pouillet van de EGR heeft wat gedeeld over eenheid en praktische dingen, ook die we gezamenlijk zouden kunnen oppakken. En dat is gewoon bemoedigend. Dus dat is goed om te weten dat we als gemeente ook die verbondenheid met andere gemeentes ook in deze regio hebben. Goed, ik wil een gedeelte lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 17. 1 Koningen hoofdstuk 17. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Het gaat over de profeet Elia. Ik wil vandaag wat lessen uit het leven van Nehemia gewoon met ons doornemen. Een boeiende persoon, deze profeet Elia. Van velen best wel een bekend gedeelte. En vanaf vers 1 lees ik het volgende. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab, de koning: zo ware de Heer, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier. Keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik raven geboden om u daar te onderhouden. En hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar ze zei: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen, zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heer regen op de aarde zal geven. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op, en in de oliekruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Tot zover dit machtige gedeelte. De titel van dit woord wil ik halen uit het eerste vers. Waar Elia het volgende zegt: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. voor wiens aangezicht ik sta. Staan voor God is de titel. Zoals Elia stond voor God. Staan voor God. Deze Elia is een boeiende persoon. Hij had net als Johannes een kameelharen mantel met een riem om. En dat zie je als je zo het boek Koningen leest, ook terugkomen. De mensen herkenden het gewoon, dit is de profeet. Een profeet van God. En we kunnen gewoon een aantal dingen gewoon leren van deze profeet. Hij stond voor het aangezicht van God. De Nieuwe Bijbelvertaling die zegt het als volgt. In wiens dienst ik sta. Staan voor God betekent staan in zijn dienst. En het is goed om onszelf de vraag te stellen van, sta ik in uw dienst, Heer? Zoals Elia staat voor u, staat voor uw aangezicht, staat in uw dienst. En de Heer wil ons daarin ook bemoedigen en ook uitdagen. En als het goed is als een volgeling van Jezus zijn, dan is daar een verlangen in je, Heer, ik wil niets liever dan voor u staan. En voor alles is een tijd. Vanmorgen hebben we ook een aantal liederen gezongen die ook gaan over neerknielen. Aanbidden. Aanbidden is eigenlijk voorover buigen voor de koning. In het Grieks is het woord proskunio, dat betekent voorover gaan en kussen. De voeten van de koning kussen, dat is de aanbidding. Maar er zijn ook momenten waar je mag staan voor de Heer. Maar ook als teken van ik sta in uw dienst. Elia die stond daar voor de koning en hij had geen makkelijke boodschap. Het zal jaren, zegt hij, hij zegt niet op dat moment specifiek, maar het zal jaren niet regelen. Tot op het woord dat de Heer mij geeft. Misschien is het goed om even de situatie te schetsen in die dagen. Als je zo in voorbereiding bent voor vandaag, dan hou ik ervan eventjes de context te lezen. Dus ik ben veel in Koningen aan het lezen geweest. En dan begon ik bij David te lezen. Dat was een glorietijd voor Israël. David als koning, die heel duidelijk vrede brengt in het land. Heel duidelijk optreedt naar de vijanden toe, het rijk vestigt. En dan, hij is een man naar Gods hart. En Salomo, die hem opvolgt, zijn zoon, die heel duidelijk ook openbaringen krijgt van de Heer, en op een gegeven moment ook een wens mag doen naar de Heer, en hij zegt, geef mij wijsheid. En God geeft hem grote wijsheid. En daarnaast heel veel rijkdom. En dan gebeurt er iets in het leven van Salomo waar die gewoon scheef gaat. Waar het gewoon verkeerd gaat. Hij neemt uit de volkeren, niet één, niet twee, niet drie, maar vele vrouwen, 700 vorstinnen, dus dat zijn prinsessen van andere koningen, en nog eens 300 bijvrouwen. En dat was zijn zwakke plek. Ik zeg tegen Corine ook wel eens, Corine, jij bent mijn zwakke plek. Dat hoort ze graag. Dan zegt ze, oh gelukkig maar, dat ik dat ben. Nou, gelukkig heb ik een vrouw die heel veel van de Heer Jezus houdt. Maar Salomo had dat niet. Er staat niet dat er één vrouw was die godvrezend was. Al die vrouwen hadden andere goden die ze Israël binnenhaalden, voor wie er offerhoogtes gemaakt moesten worden. En Salomo deed dat. Ja, ze verleiden zich natuurlijk tegen Salomo aan van, Salomo, moet je luisteren. Ik heb die God en ik wil zo graag een offerhoogte. Ja, maar dat kan niet. Ja, maar je weet, jij mag jouw God dienen, maar ik dan? En zo liet hij zich overhalen. Totdat God op een gegeven moment heel duidelijk optreedt. en heel duidelijk aangeeft: Salomo, je bent ongehoorzaam. En het koninkrijk zal van je losgescheurd worden. En wat we dan ook weer opviel, dat God zegt tegen Salomo: maar vanwege je vader David zal ik het niet in jouw leven doen, maar in het leven van je zoon. Dus David, een man naar Gods hart, die ook gezondigd heeft, ja, maar hij was iemand die zich bekeerde. En God had op David op de een of andere manier zo'n relatie met God, dat God tot zijn zoon zegt: Salomo, vanwege jouw vader zal ik datgene wat jij eigenlijk bewerkt hebt qua zonden in Israël niet in jouw leven straffen, maar in het leven van jouw zoon. En inderdaad, in het leven van zijn zoon Rehoboam werd Israël gescheiden in het 2 en het 10 stammenrijk. En God had ook gezegd, het zal gebeuren door een dienaar van je. En dat was ook een dienaar van Salomo. Die koning werd over Israël. Dan gaat er zo'n beetje 100 jaar voorbij. Tussen David en koning Agab, waar we net over hebben gelezen. En in die jaren, de meeste koningen, die gaan door in de afgoderij en het overtreden van Gods geboden. En het land van Israël gaat bergafwaarts. En dan is daar de profeet Elia, die heel duidelijk zegt: voor het aangezicht van God, Yahweh voor wie ik sta, spreek ik deze woorden. Staan voor Gods aangezicht. Wat me ook weer opviel bij het doorlezen van koningen, dat God niet straft om het straffen, maar God straft om het volk, om de mensen weer terug te brengen naar hemzelf. Ook dat komt weer heel duidelijk naar voren in dit gedeelte. Om een mens, om een volk de kans te geven terug te keren naar hem. Daar lezen we ook iets over in hoofdstuk 18. Staan voor God. Dat betekent, je doet wat hij je opdraagt. En dat is eigenlijk wat Elia doet. God geeft hem de opdracht om naar de koning te gaan, om heel duidelijk deze woorden te spreken, dat het jaren niet zal regenen en geen dauw zal geven. En dan geeft de Heer hem een ander woord om naar het oosten te gaan, want hij woont ook in het land. Dus als het niet zal regenen, ja, dan heeft hij daar ook last van. Maar God die heeft een oplossing, God beschermt, God zorgt voor je als je staat voor hem. Dat komt hier heel duidelijk naar voren. En hij gaat over de Jordaan heen naar de beek Krit. En daarvoor ziet de Heer hem op een bijzondere manier, met name van eten. De raven, de vogels komen en brengen 's morgens en 's avonds eten. Heel bijzonder. En dan raakt het water op een gegeven moment op in dat beekje. En stuurt God hem naar Sarfat. Dat hoort bij Sidon. En God geeft hem aan wat er gaat gebeuren. En hij ontmoet daar inderdaad, zoals God heeft aangekondigd, die weduwvrouw. En op een wonderlijke wijze raakt het meel en raakt de olie niet op. En kan hij de komende tijd samen met dit gezinnetje voortleven als een wonder van God. Doet me denken aan de wonderbare spijziging. Jezus die bleef geven van die 5 broden en die 2 vissen. doet me denken aan getuigenissen die ik ook door de tijd wel gehoord heb en gelezen heb van christenen die in bijzondere situaties merkten van, hey, hoe kan het? Het eten raakt niet op. God voorziet als je staat voor hem. Als je in zijn dienst staat. Als je bereid bent om te doen wat hij je zegt. God komt op voor jou. Corrie en ik hebben best wel ook al bijzondere dingen meegemaakt waar we zeggen, dit moet van God zijn. Hoe hij voorzien heeft, precies op het juiste moment. Ja, dat is onze God. Waar ik ook nog aan moest denken, toen ik tot wedergeboorte gekomen was, toen ik een jaar of 17 was, kwam dan in voor het eerst of ja, een evangelische gemeente, een pinkstergemeentes, wat er een verlangen in mij was om niet te blijven zitten als we aan het zingen waren, maar ik had de behoefte om te gaan staan. En om je handen op te heffen. Om te gaan staan voor God. Ook daar moest ik aan denken in voorbereiding. Toen ik dacht aan Elia, die zegt, voor wiens aangezicht ik sta. In wiens dienst ik sta. Het is mooi als je... Dat is het mooie van als je een concordantie hebt of op het internet via de concordantie kijkt. Ik ging even die woordjes invullen, staan voor. En dan zie je dat er nog meer mensen in de Bijbel stonden voor God. Abraham is zo'n voorbeeld. Toen Abraham op een gegeven moment bezoek had gekregen van die drie mannen, door wie God zichzelf openbaart en hem de belofte geeft, binnen een jaar, dan zullen jullie een zoon hebben. Binnen een jaar zal er een zoon zijn in dit huis. En Sarah die hoort dat, we kennen het verhaal, die lacht wat. Hoe kan mij dat nou nog overkomen op mijn leeftijd, in mijn situatie? En de Heer die zegt, waarom lacht Sarah? Het gaat gebeuren. En dan staat er, na dat gebeuren, toen keerden die mannen, dat is Genesis 18 vers 22, toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom. Maar Abram bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Abram bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. En deze mannen hadden ook aangegeven, Sodom en Gomorra hebben zo gezondigd, er moet ingegrepen worden van Gods wegen. Ik wil deze steden gaan vernietigen. En dan staat er dat Abraham bleef staan voor het aangezicht van de Heere. En wat gaat er dan gebeuren? Abraham gaat met God onderhandelen. Stel God, als er nou 50 rechtvaardigen in die stad zijn, zult u dan de stad niet sparen vanwege die 50 rechtvaardigen? En God zegt ja. En hij staat dus zo voor God. En dan denkt Abraham, ja, maar als er nou eens 5 minder zijn, 45. En ook dan, zegt God, zal ik de stad sparen. En dan 40. En 30. En 20. Hij durfde misschien haast niet te zeggen, maar Heer, als er nog 10 zijn. En ook dan zegt, ja, dan zal ik de stad sparen. En zo stond Abraham voor het aangezicht van de God. En hij pleitte dus voor deze steden. Laten wij ook dat in zo'n gedachte hebben van Heer, wij willen ook staan voor deze regio. We willen staan voor ons land. Wees dit land genadig, wees deze regio genadig. En dat mensen zich zullen bekeren. Een vers wat ik dan ook weer tegenkwam in Genesis 18. Als God dan aankondigt dat ze nog een zoon zouden krijgen, Abraham en Sarah, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Nee. Een ander voorbeeld van staan voor de Heer, vond ik in Leviticus 14. Dat gaat over het reinigingsritueel van een melaatse die genezen is. Wordt er uitgebreid, wordt er uitgelegd wat er dan moet gebeuren, wat voor offer er dan gebracht moet worden met twee lammeren en ook nog een graanoffer en olie. En dan staat er, de priester die de reiniging voltrekt, moet de man die gereinigd wordt met die dingen plaatsen voor het aangezicht van de Heere, bij de ingang van de tent van ontmoeting. En figuurlijk gesproken waren wij ook eens melaats. Ziek vanwege de zonde. Maar vanwege het offerlam van Jezus hebben wij mogen staan voor God. Gereinigd. Want het offer is gebracht. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ieder van ons, opdat wij gereinigd mogen zijn en opdat wij voor God mogen staan. Ik ben zo dankbaar voor het evangelie. Ik ben zo dankbaar dat we Vader, God, hebben mogen leren kennen. En de Heer Jezus als onze verlosser, die de prijs heeft betaald. Dat wij eens melaats waren, figuurlijk gesproken, en dat we nu weer gezond mogen zijn. Elia stond voor God en ging de confrontatie aan met het kwaad. Hij confronteert koning Achab in hoofdstuk 17, maar ook in hoofdstuk 18 opnieuw. In hoofdstuk 18 is het inmiddels 3 jaar later, hè? Hij krijgt de opdracht om opnieuw naar de koning te gaan, koning Achab, om aan te kondigen, er komt regen. En hij ontmoet Obadja, dat is de hofmeester van de koning. En hij zegt van, ik wil de koning ontmoeten. En Obadja, die vindt dat maar niks, want die denkt van, Elia is eigenlijk een onheilsprofeet. En als ik aankom met de profeet Elia, dan wordt Achab boos. En stel dat ik dat aankondig en we kunnen Elia daarna niet meer vinden. Nou, dan heb ik echt een probleem, denkt die Obadja. Maar dan lezen we in vers 5, waar Elia die spreekt tot deze hofmeester, Obadja. Zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker vandaag zal ik mij aan hem, aan Achab, vertonen. Opnieuw gebruikt hij weer diezelfde woorden. Voor wiens aangezicht ik sta. Ik sta in de dienst van de levende God. Ook dat komt weer opnieuw terug. We hebben geen dode God, maar hij benadrukt, God is een levende God. En dan lezen we in hoofdstuk 18 natuurlijk ook even die discussie tussen Achab en Elia. Elia die het verwijt maakt aan Elia. Jij hebt Israël in het ongeluk gestort. Het is jouw schuld. Door jouw woorden is er 3 jaar geen regen gevallen. En Elia pareert dat heel duidelijk. Van, ik heb Israël niet het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan. U en het koningshuis van uw vader. Omdat u de geboden van de Heere naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren. Baal betekent Heer, hè? En Baal, dat waren de verschillende soorten goden. Oorlogsgod, vruchtbaarheidsgod. En elke stam en elk volk had weer zijn eigen soort Baal. Maar het verschrikkelijke was dat ze wel lustige vruchtbaarheidsrituelen gingen doen. Er werden zelfs kinderen geofferd aan Baal. Dus het was een gruwel. Elia stond voor God en confronteerde het kwaad. En ook wij mogen staan voor God. En ook als er kwaad is, daar iets mee doen. In de zin van Zeker als je dat ervaart ook van de Heer, om daar tegen in opstand te komen en daar iets van te zeggen als er kwaad is en onrecht is. Maar dat valt niet altijd mee. Want ook wij hebben allemaal wel onze zwakke momenten. En zo'n moment, of die momenten, heeft Elia ook gekend. Want het laatste punt wat ik wil behandelen is, Elia stond voor God, maar hij had ook zijn zwakke momenten. Zoals wij die allemaal hebben. Jacobus in het Nieuwe Testament geeft dat zelfs als voorbeeld. Jacobus 5 vers 17, Elia was een mens zoals wij. Elia was een mens zoals wij. Hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op aarde 3 jaar en 6 maanden. Maar het begint met te zeggen, hij was een mens zoals wij. Want hij had ook zijn zwakke momenten. Ook daarover lezen we, met name in hoofdstuk 19. Hè, dus Elia, die had die confrontatie met Agab. En daarna met alle Baalpriesters. En we kennen dat verhaal in hoofdstuk 18 wel, waar die confrontatie is. Wie is nou God? Is dat Baal of is dat Yahweh, de God van Israël? He, waar die test is met dat offer wat gebouwd wordt. En de Baalpriesters moeten dus rondom dat altaar gaan en aan hun God vragen dat er vuur komt uit de hemel, dat het offer verteerd wordt. Nou, ze konden doen wat ze deden, ze konden springen, ze konden hoog springen, laag springen, ze konden inkervingen maken, maar het veranderde helemaal niks. Maar toen Elia het offer daar had klaargemaakt en er nog eens met water had overgoten, kwam daar vuur uit de hemel en het offer werd verteerd. En toen zag het volk van Israël en riep ook, Yahweh is God, de Heer is God. Dus het is een machtige overwinning. Maar koning Agab is getrouwd met Izebel. En dat is zijn zwak. En het was een hele gemene vrouw. En die wil gewoon Elia aan het zwaard rijgen. En Elia, dat lezen we dan in hoofdstuk 19, staat op en hij vlucht voor zijn leven. En hij gaat een dagreis de woestijn in. En hij zit echt in... Hij is bang. Hij voelt zich eenzaam. Hij denkt dat hij de enige is overgebleven. En hij doet zelfs een gebed. Heer, laat me maar sterven. Nou, dan moet je ver heen zijn. Hij had gestaan voor God. Maar nou lag hij onder een bremstruik. En hij bad dit gebed. Van Heer, laat me maar sterven. Ik heb me zo ingespannen voor u. Heer, ik heb u machtig zien ingrijpen op verschillende momenten. U heeft wonderen gedaan in voorziening. Het offer is verteerd door vuur uit de hemel op mijn gebed. Maar nu staat men mij nog steeds naar het leven. Nou, en dan is daar die bemoediging van God. Hij stuurt een engel. En die maakt een koek op een vuurtje voor Elia. En biedt hem dat aan en hij eet. Maar hij is nog niet helemaal erbovenop en hij slaapt weer in. En dan voor de tweede keer wekt die engel hem en geeft hem opnieuw te eten. En dan heeft hij voldoende kracht en hij gaat door naar de berg van God, de Horeb. En daar heeft hij een machtige ontmoeting met God, waar God ook dan spreekt. En wat ik gewoon weer hier ook uithaal, iedere man of vrouw van God, iedere gelovige heeft die momenten van vermoeidheid, heeft die momenten van teleurstelling of die momenten van eenzaamheid. En dan wil God ons bemoedigen om toch weer op te staan. En de sleutel hier was dat hij in de stilte ging. Hij ging 40 dagen de woestijn in. Nou, dan zoek je echt de stilte op. Er zat natuurlijk ook nog iets bij, hij vluchtte. Hij wilde gewoon even ver van Agab en Izebel weg zijn. Maar hij kwam in de stilte. Want het was niet in de aardbeving, het was niet in het vuur, en het was niet in de hevige storm dat God zich openbaarde en sprak. Maar het was in dat suizen van die stilte dat God op een gegeven moment sprak en een nieuwe opdracht aan Elia gaf. Laat het gewoon ook een bemoediging zijn voor ons. Er zullen altijd momenten zijn waar je een stuk ontmoediging of teleurstelling ervaart. En dat je weet van Heer, u bent er. Dat je dan de stilte opzoekt en bij de Heer bent. En hij wil ook in die stilte gewoon spreken. En wees niet teleurgesteld als dat niet tegelijk de eerste dag is. Want soms moet je gewoon even geduld hebben. Maar God laat je niet staan. Als jij besloten hebt in je leven, ik wil staan voor God. Ik wil staan in zijn dienst. Dan zal hij je genade geven, dan zal hij je helpen. En dan zal hij je nieuwe instructies geven, zoals hij Elia nieuwe instructies heeft gegeven. Er zijn nog een aantal dingen die ik meer zou kunnen delen uit het leven van Elia. Maar dat wil ik voor een volgende keer bewaren. Ik wil voorgaan aan gebed. En daarna ook vragen aan Joram en team, of William en team. Om gewoon nog een lied met ons te zingen. Waar we gewoon ons bewust zijn van Heer, ik mag staan voor u. Ik mag in uw dienst staan. U ziet me. Heer, ik wil me ter beschikking stellen van u. Als u me woorden geeft, wil ik die doorgeven. Ik wil uw woord toespassen in mijn eigen leven. Heer, als daar ontmoediging is op dit moment, Heer. Ik wil me door u laten bemoedigen. Dat ik mag blijven staan. Of dat ik opnieuw ga staan. Liefdevolle Vader, we zijn dankbaar voor uw woord. We zijn dankbaar voor voorbeelden in uw woord. We zijn dankbaar voor de profeet Elia, die u machtig gebruikt hebt in zijn dagen. Heer, maar we lezen van hem zelfs in het Nieuwe Testament. Heer, we lezen over zijn voorbeeld ook voor ons. Dat hij een mens was als wij. En dat hij bad. Heer, ook wij zijn eenvoudige mensen. Maar u kunt ook gebeden in onze harten leggen. U kunt woorden in onze mond leggen die krachtig voor u zijn. En daar willen we gewoon ons voor ter beschikking stellen. En zeggen, wij willen ook staan voor u aangezicht. Wij willen ook in uw dienst staan. Help ons daarin en leid ons daarin. Heer, er wachten mensen op ons woord. Er wachten mensen op onze daad van liefde. Heer, leid ons en gebruik ons. Zoals u Elia gebruikte, met wie hij was, wilt u ons gebruiken met wie wij zijn. Ieder van ons weer uniek en apart. En uniek en met zijn eigen gaven en talenten. Maar u wilt in ieder van ons gebruiken in uw dienst, Heer. Dat we mogen staan voor u. Gereinigd door het bloed van Jezus. Niet vanwege dat we ze allemaal zo goed zijn en het allemaal zo goed weten. Nee, Heer, we hebben u zo nodig. We houden van u, Heer. We zijn zo dankbaar voor het offer van de Heer Jezus. Heer, we zijn dankbaar, Heer, dat u ons persoonlijk wil helpen. Heer, en wat ook bemoedigend gewoon was in dit gedeelte van Elia, Heer, dat u betoonde dat u voor Elia zorgde. Op een bovennatuurlijke wijze. In eten en drinken. In bescherming. Heer, zo wilt u dat ook voor ons doen als wij zo staan voor uw aangezicht, als we staan omdat we bij de Heer Jezus horen. U weet precies wat we nodig hebben. Lichamelijk. Heer, op financieel gebied. Op emotioneel gebied. In contacten en relaties. Heer, u weet precies wat we nodig hebben. Heer, en we willen u ons vertrouwen nu uitspreken van Heer, help ons, voorzie. Dank u, Heer Jezus. Zullen we gewoon even een moment stil zijn? Misschien is het goed om ook als daad van toewijden ook toch gewoon te gaan staan. Zodat in je hart er gewoon te, ik wil ook staan voor God. Ik wil staan voor God. Hier sta ik hier. En dat je nu gewoon even het moment neemt om jezelf gewoon te uiten naar de Heer. Datgene wat je aan Hem wil communiceren. Wat jou misschien heeft aangesproken. Dat waar jij bij bepaald bent. In dat staan voor God. Dank u, Heer, dat u ons ziet staan. Ieder met zijn eigen gebed. Ieder met zijn eigen dingen. Heer, dat u ons ziet, hoofd voor hoofd. Dat u persoonlijk kent, door en door. Dank u, Heer, dat we mogen staan voor u, in Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we gewoon even blijven.